Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam, de Regenbooggroep en Soos.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van donderdag 5 februari. Mijn naam is Renk van Ooyen. De podcastserie 12 wensen voor een discriminatievrij Amsterdam bestaat uit 12 afleveringen als onderdeel van een bredere campagne tegen discriminatie. Ik praat met moderator van de podcast Tom de Wit en Paul van Heel van 12 wensen. De podcast wil niet alleen de schaduwzijde belichten, maar ook laten zien hoeveel veerkracht, betrokkenheid en solidariteit er in Amsterdam aanwezig is. Professionals, beleidsmakers en onderzoekers moeten samen optrekken om de snelle technologische ontwikkelingen te kunnen bijbenen in mediagebruik onder kinderen en onder jongeren. Doc Elan en Vreedzaam West organiseren een inspiratiedag en ik praat met Floor Bastiaans, aanjager van Vreedzaam West. Ook een column van Edith Langeveld getiteld Een gesloten bastion en de agenda en mededelingen gelezen door Loeke Spirt.
Agenda en mededeling 5 februari. Agenda. Honingraad, Huis van de Wijk. Wil je meer rust en overzicht in je leven en in je geldzaken? Wil je leren waar en hoe je hulp kunt vragen en hoe je met stress kan omgaan? Ontdek in de gratis training van de Regenbooggroep hoe je meer grip krijgt op je leven en je geld. In 6 bijeenkomsten op vrijdagochtend van 10 tot 12 uur vanaf 6 februari kun je deze onderwerpen verwachten. Overzicht houden op je geldzaken, besparen, hulp en gratis activiteiten. Hoe kun je goedkoop en gezond eten? Hoe ga je om met stress en hoe kom je voor jezelf op? Het adres: Slotermeerlaan 103. Meer info: bel naar 06-826-96263 of 020-531-7600. Digitale ondersteuning. Elke week is er op dinsdagmiddag van 2 tot 4 een inloop voor alle vragen over smartphone, iPad, tablet of laptopgebruik. Je wordt geholpen met het versturen van een e-mail, het installeren van apps op je smartphone en tablet of het downloaden van informatiemateriaal. Je krijgt ook praktische tips die het gebruik van jouw apparaat gemakkelijker maken. De inloop is niet bedoeld voor al te technische vragen of voor reparatieverzoeken voor jouw computer. Meer informatie vindt u op de website van SOOZ. Kom naar Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29 in Zuid. Groene kansen voor een groeiende stad. In 10 jaar tijd groeit Amsterdam naar verwachting door naar 1 miljoen inwoners. Dat betekent meer woningen, meer verkeer en meer druk op de openbare ruimte. Om al die inwoners fijn samen te laten leven, moeten er keuzes worden gemaakt. Keuzes die bepalen hoe gezond, groen en leefbaar de stad blijft. Hoe gaat de politiek zich hard maken voor een groen groeiende stad? Op maandag 16 februari om 8 uur ben je welkom in Pakhuis de Zwijger om te ontdekken hoe partijen dit gaan doen. Reserveer via de website en kom naar de Piet Heinkade 179 in het centrum. Nieuw-West, rouw en verlies. Op woensdag 11 februari van 2:30 tot 4:30... inloop vanaf 2 uur, ben je welkom bij Alzheimer Trefpunt bijeenkomst in de Brug. Hoe ga je om met levend verlies? Levend verlies gaat over rouwgevoelens die ontstaan wanneer je afscheid neemt van verwachtingen en hoe het anders het leven had kunnen verlopen zonder de ziekte en de beperkingen. Alice Middelhuis leidt de middag. Zij is gespecialiseerd in de ondersteuning bij rouw en verlies en schrijfster. Wilt u meer weten? Neem contact op met Tara Uithoven via tarauithoven@sment.nl. De Brug vind je aan de Aalborstenstraat 248A. Mededeling. Amsterdam Tigers winnaar Amsterdamse pluim 2025. Tijdens het Amsterdamse Sportgala 21 januari jongsleden ontvingen de Amsterdam Tigers, de para-ijshockeyclub, de Amsterdamse pluim uit handen van wethouder Mbarki van Sport. De jury prees de Tigers om hun inclusieve sportaanbod voor mensen met een beperking of een chronische aandoening. De andere genomineerden waren korfbalvereniging AKC Blauw-Wit, de Basic Fit Club, die doen kickboksen, en meer informatie op de website van Cliëntenbelang Amsterdam. Dit waren agenda en mededeling. Terug naar Renk.
Dankjewel Loeke. En de genomineerden voor de Amsterdamse pluim, die hadden wij hier natuurlijk ook in de studio een aantal weken geleden. Ik heb nog een kleine aanvulling op de agenda en mededelingen. Namelijk heen en weer, dat zijn van die leuke groene karretjes die je in de hele stad ziet rijden. Heen en weer Amsterdam-West is op zoek naar extra bestuursleden. Dit vanwege groei. Ben je geïnteresseerd in werken in een hele leuk bestuur met hele leuke collega's en prachtige groene karretjes? Stuur een mail naar bestuur@heenenweerwest.nl. Dat gezegd hebbende, 25 maart, dat is nog heel erg ver weg natuurlijk, is zo'n inspiratiedag, social media en opvoeden. Wat speelt er in de online leefwereld van kinderen en jongeren? En hoe voeden we daarmee op? Welkom Floor Bastiaans.
Dankjewel.
Ik heb altijd een beetje het idee, als we dit onderwerp aansnijden, dat we overal een beetje achteraan lopen, achteraan hobbelen. Is dat zo, denk je?
Ik denk dat we dat vanaf het begin af aan hebben gedaan. Ja? Mm-hmm. Dat we redelijk laat zijn in het bijhouden van de ontwikkelingen. Maar misschien is dat een beetje, helaas, daar kunnen we nu niks meer aan doen.
Ja.
Behalve dan bijhalen en erachteraan gaan. En zorgen dat we weer een beetje de tijd inhalen. Als het gaat om die ontwikkeling, wat er allemaal rondom social media gebeurt.
En kun je een aantal kenmerken aanwijzen waarom we daar een beetje achteraan hobbelen? Is dat omdat we het gewoon niet zien of niet genoeg weten? Of we zien het pas als er problemen ontstaan?
Precies. Ik denk dat de technologische ontwikkelingen zo super snel zijn gegaan. Dat we het gewoon niet konden bijbenen. En dat we dingen zijn gaan doen. Bijvoorbeeld die technologie ook aan jonge kinderen beschikbaar stellen en dat we er nu achter komen, oh, dat hadden we beter niet kunnen doen.
En lopen kinderen dan voor of lopen volwassenen achter?
Volwassenen lopen achter, want die worden gestuurd als het goed is door volwassenen. Dus, maar dat gebeurt dus soms online niet. Dus daar hebben we een achterstand in. Misschien was dat onvermijdbaar, dat weet ik niet. Maar dat wat vaststaat is dat we er wel wat aan moeten blijven doen.
Want welke gevaren kunnen er zoal loeren voor kinderen en jongeren?
De online wereld is natuurlijk... Kijk, ik vind altijd, als je kind heel klein is, dan geef je een boek van Oei, ik groei. En dan ga je stapje voor stapje, nemen we elkaar mee en we checken het. En je mag naar het consultatiebureau en dit wordt bijgehouden. En kijk, die groeicurve, heel netjes. Dus alles volgens het boekje, letterlijk en figuurlijk. En op een gegeven moment komen kinderen op de basisschool. En het gebeurt gewoon, soms ook jonger, maar zeker ook kinderen van 8. Die krijgen dan ineens zo'n smartphone in hun handen. Zonder enige kaders. Ja, dus het is eigenlijk zoiets als, doei. Ja. Oei, ik groei, doei. We laten jullie helemaal los.
Ja, ja.
En dat is heel tegenstrijdig.
Ja, want als je als kind lagere schoolleeftijd les krijgt over het verkeer bijvoorbeeld, dan krijgen alle kinderen op alle scholen les in min of meer hetzelfde taalgebruik. Dit is goed en dit is slecht, dan is links en dat is rechts. En dat heb je helemaal niet bij het aanleren van, of bij het gebruiken eigenlijk van sociale media en tech voor de kids.
Klopt, ja.
Ontwikkel je die ook?
Daar zijn we volgens mij met alle mensen die in het onderwijs werken en met jongeren en met kinderen werken, daar zijn we echt wel mee bezig. Maar kijk, daar is Nederland misschien ook weer een voorbeeld van. Het mag allemaal wel een beetje op je eigen manier en het is allemaal niet heel erg uniform. Dus...
Ja, we willen ook niet heel erg bedisselen. Hè?
Zien het inderdaad al vaker betuttelen. En ik denk dat in dit opzicht onzin is, want er valt niet zoveel te betuttelen. Maar goed, het lijkt ook alsof er steeds meer uniformiteit daarin komt. Hè? Dus we zijn er allemaal wel over uit van, was het nou zo'n goed idee, zo'n mobiele telefoon voor kinderen jonger dan 12 jaar? Volgens mij zijn we er inmiddels wel over uit. Nee, maar we zitten nog wel een beetje in die overgangsfase. Dus...
En dan Australië, daar hebben ze het al ingevoerd, verbod onder de 16 jaar, was het?
Ja.
Maar is dat een goed idee om hier ook te doen?
Misschien niet precies hetzelfde. Kijk, er is een verschil tussen een smartphone hebben en bijvoorbeeld daar een limiet op krijgen.
Ja, meekijken.
En dat is natuurlijk waar ouders de eerste taak in hebben. Dus niet zomaar je kind een telefoon geven. Kijk, het lastige is zeker rond die leeftijd van 12 jaar. mensen, kinderen in hun omgeving. De een krijgt hem wel, de ander niet. Het is er nou eenmaal. Dus we kunnen het ook niet meer wegdenken in de maatschappij. Je moet er dus ook mee leren omgaan. Als je er geen een hebt, leer je er dus ook niet mee omgaan. Dus als je hem, ik weet even niet uit mijn hoofd of in Australië ook echt dat je er gewoon geen mag hebben. Of dat gaat volgens mij over social media. Dus je mag wel een telefoon hebben, maar okay, dus dat. Ik denk dat, kijk, een leeftijd is natuurlijk heel moeilijk. Want het ene kind van 14 is als een kind van 16. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus het is natuurlijk heel lastig om daar. Maar ja, daar moeten we wel gewoon eventjes voor de norm moeten we daar maar een leeftijd aan koppelen. Mm-hmm. Dus daar ben ik wel voor. Maar ik vind het nog belangrijker dat als een kind eenmaal zo'n telefoon hebt, dat je diegene daar een beetje meeneemt. En dat je...
Ja, want je komt natuurlijk ook heel snel in de volwassen wereld terecht. Dus niet zo bij het verkeer dat je niet meer het handje hoeft vast te houden en dan geleidelijk aan ben je vrij. Nee, je bent in één keer gewoon een hele grote bak mooie dingen en ellende potentieel.
Precies, dat plus dat kinderen onderling en jongeren op plekken terechtkomen die wij als volwassenen misschien ook niet eens kennen.
Ja.
En dat maakt het begeleiden onmogelijk.
Het roadblocks bijvoorbeeld. Ja. Ik zou er echt niet op komen om, ik ben dan geen ouder, maar om de chatfunctie in roadblocks uit te zetten bijvoorbeeld.
Ja, ja nou wel doen, ouders. Chatfuncties uit, niet alleen op roadblocks, maar ook op andere spellen online.
Dat is een goed voorbeeld om misschien ons voorbeeld te dienen, bedoel ik.
Ja.
De chatfunctie in spelletjes, op het oog ziet dat er heel onschuldig uit. Maar welke gevaren zijn er dan eigenlijk?
Ze kunnen wat je noemt geronseld worden. Dus je raakt een beetje. Het is eigenlijk een beetje online kinderlokkerij ook. Mm,
ja.
Grooming wordt dat ook wel genoemd. Ja. En dus ze worden een beetje verleid eigenlijk. En want je kunt op Roblox kun je ook allemaal punten en dingetjes en
extra. En zo,
maar die moet je dan wel verdienen en die kun je dan ook kopen. Oh. En daartoe worden ze dan verleid. En dan soms worden ze ook wel gevraagd om dingen te doen. En eventjes, ik ben geen specialist wat dat betreft. Ja. Dus ik weet niet precies wat er gebeurt. Maar ik heb er wel.
Ja.
Ik vind het wel interessant om. Dus dat kan wel gebeuren. Dus dat is een gevaar wat bij die spelletjes ook zeker in die chatfunctie speelt. Plus andere, dat ze foto's delen. Die misschien beter niet gedeeld kunnen worden online. Dus ja.
En denk je dat met de toch vrij recente, relatief recente opkomst van artificiële intelligentie, dat het dringender is geworden om de kids bij te brengen?
Ja, maar dat is niet alleen voor de kinderen. Dat is voor ons allemaal.
Nee, dat is waar.
We moeten echt heel goed in de gaten houden wanneer iets nou nep is en wanneer echt. En dat kan met AI kun je daar natuurlijk behoorlijk voor voor de gek worden gehouden. Maar soms zie je ook beelden die niet eens AI zijn, maar die zijn aan elkaar geknipt en geknutseld. En dan is het volledig uit zijn context. Eigenlijk wat we ook altijd al met tv.
Ja, deepfake is daar natuurlijk dus, ook.
Dus
kinderen
ook
kunnen al, laten we zeggen, iemand als pornoster laten uitzien. En op andersom bedoel ik, en daarmee mensen bedreigen.
Ja, ja. Gebeurt helaas ook, inderdaad. Dus dat zijn allemaal nare dingen die kunnen gebeuren met AI. Ik heb trouwens net ook van wat heren hier bij mij aan de overkant hele positieve dingen van AI.
Ja, dat gaat zeker wel.
Horen noemen. En dat hebben wij ook op ons event. We willen niet alleen maar ellende van over online bespreken. We willen eigenlijk aan de hand van stellingen willen we gewoon met elkaar in gesprek gaan. En we hebben dan vier verschillende inspiratiesessies. Kijk, social media is zo breed en je kunt over zoveel aspecten van social media praten. Dus we hebben er een paar uitgelicht en die staan allemaal in het programma.
Krijg je dan heel concrete aanwijzingen of tools aangereikt? Of is het meer echt het van gedachten wisselen tussen verschillende disciplines?
Nou, het is zoveel mogelijk interactief. En inderdaad, het is wel verschillende aspecten rondom social media. En dan vooral voor een ieder die zich die dat om wat voor reden interessant vindt. Maar het gaat wel over social media en het daarmee opvoeden. Dus die dingen worden wel. We hebben een workshop over online jeugdcriminaliteit.
Ja.
En dat sluit een beetje aan op waar we het net al over hadden. Dat toch best wel jongeren, maar ook echt wel kinderen al soms dus geronseld worden online om geld te verdienen. En daardoor verschillende vervelende dingen moeten doen. En dus dat wordt echt afpersing op een gegeven moment. Dat klinkt heel heftig, maar dat zijn wel dingen die kunnen gebeuren. We hebben ook een onderdeel dat gaat over AI, maar ook de ook daarin worden bij ons ook de positieve dingen belicht. En we hebben in ons panel, we hebben ook een panelgesprek wat we van tevoren houden. Daar zit ook een jongere. Want we willen niet alleen maar over jongeren praten, maar we willen vooral de jongeren aan het woord laten. Want die kunnen ons weer nieuwe inzichten geven die wij nodig hebben om die ontwikkelingen goed te blijven peilen en daarop te kunnen inspelen.
En zijn jongeren ook, zitten die ook aan de vragende kant? Willen die dat er gezegd wordt, we helpen jullie bij je weg vinden in de techwereld en als je groter wordt? Ik klink nu al als een oude lul als ik dit zo zeg.
Kijk, en ze moeten ook vaak inderdaad wel lachen hoor. Om ons dan inderdaad. Ze lopen echt achter. Ze snappen er niks
Jezus,
van.
Ja.
En tegelijkertijd. Ik heb zelf ook. Ik heb twee dochters van 10 en 14. En die oudste heeft dan wel een smartphone. De jongste niet. Mm-hmm. En ze baalt van haar schermtijd. Zoals wij het noemen. En zoals vele ouders het noemen. Maar ze is er toch ook blij om. Ik bedoel. Kinderen, tieners, die willen toch ook echt nog wel die kaders. Want het geeft veiligheid en sturing. En ze kunnen dan alsnog wel plezier beleven aan het online. Maar wat zat je vraag eigenlijk? Ik weet het niet zo goed.
Wat was mijn vraag ook weer? besteden jullie ook aandacht aan het gevaar voor gokverslaving binnen spelletjes? Je kunt punten sparen en dat staat dan weer wel of niet gelijk aan geld.
Niet specifiek op die manier. Maar wel natuurlijk het idee dat je online wel wordt verleid tot het verdienen van geld. Mm-hmm. Dat wel een gevaar is. En het gokken online.
Er is wel een direct verband tussen ook. Hè? Ja. Dus spelletjes, gamification en of je als je gevoelig daarvoor bent.
Nog zo'n aspect inderdaad. Gamification komt niet op die manier heel direct bij ons in het programma naar voren. Maar ik denk dat wel een onderdeel is van de onderwerpen die we in deelsessies laten ervaren ook door de bezoekers. Dus het wordt vooral interactief. En dan vier verschillende onderwerpen binnen social media.
En nu zijn we al een beetje bezig om ons vrij te maken van Amerikaanse tech. Er wordt overgestapt naar Nextcloud en naar van laten we zeggen WhatsApp naar Signal en gaan zo maar door. Is dat ook iets om rekening mee te houden binnen het techgebruik van jongeren? Kun je die nou al bijvoorbeeld sturen richting niet-Amerikaans techgebruik? Of precies, misschien net welke
mensen. Ik heb daar eerlijk gezegd zelf niet per se de kennis voor in huis. Of een hele uitgesproken mening. Al moet ik zeggen dat alles wat er nu uit Amerika komt, dat je dat wat mij betreft ook beter kunt. En inderdaad, ik heb zelf ook al een Signal in plaats van WhatsApp en zo. Maar ik begrijp het eigenlijk zelf ook nog iets te weinig hoor. En ik denk dat als we daar beginnen, dat je dan bij een heleboel dingen vandaan moet blijven. Ja. Het is allemaal die techwereld. En dat is. Je moet eigenlijk, denk ik, dat je, als je het aan kinderen en jongeren wil vertellen, dan moet je ze duidelijk maken dat de mensen achter dit soort leuke dingen die ze kunnen ervaren online.
Ja.
En helaas ook vervelende dingen. Maar dat die mensen er echt voor zichzelf zijn. En die willen jou.
Ja, dus je moet ze ook nog een keer politiek bewust gaan maken. Ja. Voordat je überhaupt bij
Ja, maar dat kunnen ze aan hoor. En dat, ik denk dat dat ook niet schadend is voor ze als ze dat weten. Sterker nog, ik denk dat ze het vaak al best wel goed weten.
Want dat brengt me eigenlijk meteen bij mediawijsheid. Dat is een hele mooie brug. Want zou dit onderdeel moeten zijn ook van mediawijsheid?
Ja, en ik denk dat het deels ook al is. Misschien iets. Kijk, mijn doelgroep is vooral 12 min. Ik verdiep me heel erg in basisschoolleeftijd. En dat is ook waar Vreedzaam zich mee bezighoudt. Mijn collega's bij DOC, bij het jongerenwerk, die richten zich natuurlijk ook op 12 plus. Hoe ze dat op school precies krijgen, weet ik niet. Maar ik denk dat we daar ook, omdat het ook zo snel is gegaan allemaal, dat we daar ook nog wel een inhaalslagje te maken hebben. Zeker.
Welke vormen van pestgedrag kom je eigenlijk tegen?
Je kan natuurlijk, dat heb je al in appgroepen.
Mm-hmm.
He, ze vinden het natuurlijk superleuk, zoals wij allemaal ook appgroepen hebben. Doen kinderen dat ook? Alleen, ze vergeten wel eens dat je niet alles, zeker niet een ruzie of iets, moet je niet uitspreken online. Dat is overigens wel ook wat ze wel meekrijgen hoor, op school ook. Maar dat is dus lastig. Je hebt natuurlijk online heb je niet meer gebeurt het niet binnen de schoolmuren of binnen de muren thuis, maar juist in die wereld daartussen en ja. van straat en alles. Dus dat loopt allemaal door elkaar heen. Dus je moet dan nog meer. Hè, vreedzaam is natuurlijk het uitgangspunt. Is, it takes a village to raise a child. Maar die village die moet je echt weer bij elkaar zoeken. Want
ja, en misschien ook herdefiniëren.
Wie is dat? Ja, herdefiniëren.
Voor ons is online en dueel, zeg maar. Dat zijn twee verschillende werelden. Maar voor ja. jongeren is dat bij elkaar.
Ja, precies.
Het is niet los van elkaar te zien. Dus niet alleen op een tech manier. Maar
dus dat, dat is hartstikke ingewikkeld. Maar nee, online pesten gebeurt dus al in WhatsApp-groepjes. Maar ook door foto's. En die kunnen best onschuldig zijn. Maar het is natuurlijk al gênant als je in een appgroepje een foto van jezelf doorgestuurd krijgt van iemand anders. Of je wordt de groep uitgegooid. Ook al vervelend
heel
genoeg.
Krachtig,
hè? En dan
signaal.
Heb ik het vooral weer over die basisschoolleeftijd. Maar dat is voor alle leeftijden vervelend. Maar dat is wat ik vooral dan wel eens te horen krijg van wat er gebeurt. Ja, met TikTok en dat zou ik mijn collega jongerenwerkers even moeten vragen. Maar die WhatsApp-groepen is al genoeg voer om online te pesten.
Naar de conferentie of de inspiratiedag, daar komen mensen uit verschillende deelgroepen bijeen. Welke professionals komen daarop af eigenlijk? Misschien per deelsessie zelfs.
Van jeugdagenten tot schooldocenten van middelbare scholen en basisscholen tot OKT'ers, ouder-kindadviseurs.
Ouder-kindadviseurs? Dat is vernieuw voor mij. Wat doen die?
Die zijn verbonden aan basisscholen. En als er iets een probleem is van welk soort dan ook bij een kind, kan ook medisch zijn. Dan kan een ouder-kindadviseur kan verwijzen naar andere partijen. Dus buurtwerkers, alles en iedereen die met het sociaal-pedagogisch klimaat te maken heeft. En in ons geval dan specifiek op jeugd. Maar ook jongeren. Ja, die lopen tot 26. Dan ben je nog een jongere. Dus.
Ja, dat brengt ons naar Vreedzaam West. Vreedzaam Amsterdam. Daar ben jij van, hè?
Ja.
Dat is jouw achtergrond. Wat doet Vreedzaam West? In dit geval West.
Wij organiseren heel concreet gezegd kinderwijkraden. En onze taak bij Vreedzaam West is om vooral de kinderen en de stem van de kinderen gehoord te krijgen in de wijk. Dus eigenlijk willen we ze dat ze democratische vaardigheden vroeg aangeleerd krijgen.
Een soort burgerberaad? Het is
burgerschapsonderwijs eigenlijk. Hè. Dat krijgen ze ook op de basisschool zelf, want dat is verplicht.
Dat is wat de vroege maatschappijleer noemde, denk ik.
Maar maatschappijleer heb je ook nog steeds op voortgezet onderwijs. Maar op basisscholen is dus het burgerschapsonderwijs verplicht. Dus dat doen scholen. En Vreedzaam is daar een voorbeeld van. Maar die Vreedzaam doet echt van groep 1 tot en met 8 lessen over burgerschap. En dat gaat over het oplossen van conflicten, het maken van afspraken samen, maar ook je verantwoordelijkheid nemen. En die verantwoordelijkheid kunnen ze dus ook voor de wijk nemen. En dat is waar wij dan komen kijken.
Hoe vertaalt zich dat concreet? Gaan ze deelnemen aan projecten die zij zelf gaan organiseren? Of die
wij gaan de klasse in om de kinderen iets leuks te vertellen over hoe je je verantwoordelijkheid ook in de wijk kan nemen. En hoe maak je afspraken voor elkaar? Hoe je omgaat buiten de schooldeuren? Die maken zij. Met die input worden er verkiezingen gehouden en worden de kinderen gekozen van verschillende scholen. Dat wordt de kinderwijkraad, die komen bij elkaar. En dan gaan ze over hun buurt gesprekken voeren. En vooral ook, want we willen het concreet maken, leuke acties bedenken. Dus bijvoorbeeld, we steunen elkaar in lastige tijden. Dat was de pijler van vorig jaar in de Baarsjes. En daar hebben ze toen, dachten ze, oké, wie willen we steunen? Ze hadden het toen over dak- en thuislozen. Dus toen hebben ze geld ingezameld. Voor de regenbooggroep. En daar hebben wij slaapzakken voor gedoneerd. En andere dingen die nodig waren. Maar ze willen ook vaak een buurtfeest. Ze willen vaak de straten opruimen. Dus dat soort acties bedenken ze. En wij zorgen dat dat uitgevoerd wordt. Want dan houden zij het vertrouwen van, hey, mijn stem doet het toe. Dus dat, dat ga ik vaker
goed
doen.
Werk.
Ja, heel leuk werk ook.
Ja, dat lijkt me ook. Zeer interessante inspiratiedag. Dat is nog even in de toekomst. Dat is 25 maart op een woensdag in Podium Mozaïek aan de Bossenlommerwegweg in Amsterdam. Begint om 1:00. Je kunt je aanmelden en laat ook weten of je meeluncht. Wordt specifiek gevraagd door de website vreedzaamwest.nl. Daar kan je alles vinden. Floor Bastiaans, mag ik jou hartelijk danken.
Heel graag gedaan.
En we gaan luisteren naar Radiohead, No Surprises. Album OK Computer uit 97 en op 12 januari 98 werd het uitgebracht als de vierde single van het album. En het werd geschreven, No Surprises, dan op tournee met R.E.M. in 1995. We gaan luisteren naar een column van Edith Langeveld in Gesloten Bastion.
In Nederland groeien nog steeds de meeste kinderen op in een gezin met een vader en een moeder. Het kerngezin. Ouders doen de opvoeding met z'n tweeën. Anderen spelen in de opvoeding nauwelijks een rol. We beschouwen het als een privé-aangelegenheid. Dat past ook bij onze geïndividualiseerde samenleving, waarin geldt: succes is een keuze, mislukken ook, en alleen jijzelf bent ervoor verantwoordelijk. Maar ouders raken overbelast en kinderen komen in de knel. Daarom moeten we de opvoeding niet alleen bij de ouders leggen, maar ook bij de gemeenschap. Opvoeden is geen gemakkelijke taak. Iedere levensfase van een kind kent weer andere uitdagingen en zie daar maar eens goed mee om te gaan. Ouders weten soms niet goed raad met het gedrag van een kind. Andere ouders hebben zelf een moeilijke jeugd gehad, wat opvoeden extra ingewikkeld maakt. Toch vragen ouders niet makkelijk om hulp. Dat merkte ik ook toen ik als jeugdarts werkte. Opvoedvragen werden vaak maar half gesteld. Ging ik erop in, dan viel het allemaal wel mee. Blijkbaar is praten over opvoeden ingewikkeld. Kom je aan de opvoeding, dan kom je aan mij, lijken ouders te denken. Terwijl, het is zo ongeveer het enige in onze samenleving waar je geen diploma voor nodig hebt. Zelfs voor zoiets onbenulligs als veterstrikken moet je examen doen. Een kind opvoeden is verre van onbenullig. Zeker als je graag wilt dat het opgroeit tot een evenwichtige en gelukkige volwassene. En dat zien we nu flink misgaan. 1 op de 7 kinderen maakt inmiddels gebruik van jeugdhulp. Er zijn nog nooit zoveel kinderen met mentale problemen geweest die bij de GGZ op de wachtlijst staan. Dat komt heus niet alleen door het gebruik van sociale media. Opvoeding, weten we, speelt een grote rol. Ook voor een kind is het opgroeien in een kerngezin niet altijd een pretje. Ik vond het nogal benauwend, een gesloten bastion. Samen met de plek waar ik opgroeide maakte dit dat ik op mijn 13e al wist dat ik na de middelbare school direct naar de Randstad zou vertrekken. Ik had het fijn gevonden als er anderen in mijn omgeving waren geweest die mij van andere perspectieven hadden kunnen voorzien. De grillen van mijn ouders hadden kunnen opvangen en soms een arm om me heen hadden geslagen. Dan had ik me een stuk minder eenzaam gevoeld. Daarom ben ik het zo eens met de oproep van Kisa Merendane om de opvoeding te gaan delen met anderen. Om op te staan tegen wat hij noemt de tirannie van het kerngezin. Als we het normale maken om de opvoeding meer samen te doen met buren, vrienden en familie, durven ouders misschien wel opvoedvragen te stellen en voelen ze zich er minder alleen voor staan. Ook voor de kinderen is dat gunstig. Zij leren andere opvoedstijlen kennen en kunnen geborgenheid bij anderen vinden als ze dat thuis soms missen. Elkaar om raad vragen, bij anderen terecht kunnen en merken dat je niet de enige bent, lucht op en geeft een gemeenschapsgevoel. En precies dat is wat we nodig hebben om onszelf, onze kinderen en de samenleving vooruit te helpen.
Dankjewel, Edith Langeveld. Je was zelf ook deel van het ouder-kindteam. Daar kwamen we net achter, toch? Als arts, hè?
Ja, dat klopt.
Toevallig. Ja. Goed, de volgende muziek is van One Straw Revolution. En daarvan kan ik melden dat ze hun eerste album uitbrengen op 26 februari in De Richel. Dus ga naar theaterderichel.nl en daar kun je kaarten reserveren voor een ontzettend leuke band. Veel Beatle-invloeden en Joni Mitchell. One Straw Revolution, Mr. Candy.
You think life's just one big candy shop, my love, while the fangs beneath your handkerchief unlock. Will you travel a long way back to home, or will you crash hard on the stone? Palms, they move so fast, so hard to catch. And with those sweet things all around, there is Mr. Candy without doubt. Will he offer all the sweets he has in store? Still new clients enter like before. Then he knocks you away out in the rain, until you hear his same refrain. Tells you, come in, come in, candy baby, I will help you ease your pain and keep the sweet things set in your mind. He tells you, come in, thank you.
keep the sweet things sad in your mind.
Je luistert naar de 12 Wensen podcast. Een productie van discriminatie.nl regio Amsterdam. Discriminatie.nl regio Amsterdam is het meldpunt voor mensen die discriminatie ervaren, zien of horen in de regio.
Ja, de podcastmakers die hebben 12 wensen, althans de 12 wensen die worden besproken voor de stad. Bij mij aan tafel Tom de Wit en Paul van Heel. Jullie zijn allebei van 12 mensen en jij, Tom, jij presenteert de podcast.
Ja, dat klopt. Hallo, hi.
Discriminatie, een heel groot woord. Daar hebben we allerlei bedenkingen bij en voorstellingen van. Is de campagne die jullie aan het uitrollen zijn een campagne van een hele belangrijke maar grote vinger opheffen?
Nou, dat is in ieder geval niet direct de insteek. We willen natuurlijk mensen wel bewust maken van het belang van de wensen. Want voor de mensen die hier nog helemaal niks van gehoord hebben, de 12 wensen zijn geformuleerd door onder andere de voorzitter van discriminatie.nl regio Amsterdam. En dat zijn dus 12 wensen die hij graag uitgevoerd zou willen zien.
Maar het zijn mensen die zijn binnengekomen of die zijn geleerd uit cijfers? Of
zowel cijfers als behoeften als signalen vanuit de maatschappij, et cetera. En wat ze eigenlijk de gedachte was, want Dennis Boutkan heeft die geschreven, de gedachte was, als we in 12 wensen kunnen vangen waar een nieuwe gemeenteraad mee aan de slag zou kunnen, dan is dat ook iets tastbaars. Ja. Voor zowel de besturende klasse, zogezegd, maar ook voor mensen die het van buiten horen van, dit zijn belangrijke dingen, hier moeten wij iets mee.
Het is dus ook urgentie wat je daarmee hebt.
Zeker, absoluut. Ja.
Paul van Heel, jij bent niet alleen betrokken bij 12 wensen. Jullie kennen elkaar natuurlijk vanuit jullie eigen werk, maar jij bent ook betrokken bij andere maatschappelijke projecten, hè?
Ja, klopt. We doen meerdere projecten vanuit de STG Hub. Onder andere voor discriminatieregio Amsterdam, maar ook voor provincie Utrecht. Mm-hmm.
Waar ik heen wil is wat me opviel aan de manier waarop de podcast wordt uitgedragen, is dat jullie ook heel duidelijk uitgaan van de zachte krachten in Amsterdam.
Ja, absoluut.
Ja, kun je daar iets over uitweiden?
Nou ja, het is het hele punt is natuurlijk dat op het moment dat je in een stad dingen fundamenteel wilt veranderen, en dat was ook iets waar we vrij snel al wel over uit waren met de wensen, is dat precies dat vingertje waar je het over hebt. Tuurlijk, kijk, op het moment dat je het over discriminatie hebt, dan zal er altijd bij een aantal mensen meteen een soort weerstand ontstaan van, oh, moeilijk onderwerp, wat doen we hiermee?
Ja.
En wij zijn eerder geneigd te denken, en dat is ook een beetje mijn rol als presentator in dat geval, dat ik spreek met iemand die over een specifieke wens heel veel weet. Dus bijvoorbeeld heel veel kennis heeft of het werkveld heel goed kent of de problematiek heel goed kent. En mijn functie als luisteraar in dat geval is dan de vraag stellen van, oké, leg eens uit dan. En ook juist voor de mensen die meeluisteren die hier niet heel diep in zitten. Want het gaat er niet om dat, dat we het niet doen en dat dan fout is. Maar het gaat juist om van, je wil bewustzijn creëren. Mm-hmm. En er zijn heel veel mensen die bij bepaalde onderwerpen die we hier behandelen helemaal geen beeld hebben. En niet omdat ze dat niet willen, maar gewoonweg omdat het nog niet eerder zo verwoord is.
Ja.
Dus de functie is minder het opgeven vingertje en meer van, joh, dit speelt. En we kunnen hier met z'n allen misschien stiekem wel veel meer mee dan we dachten.
Ja, want dat betekent ook, dat laat ook zien of horen, dat mensen sommige vormen van discriminatie totaal niet kennen. Of,
hè, absoluut, ja,
en
zeker.
En zich dus
zeker
misschien ook een beetje aangevallen voelen. Of,
nou ja, toevallig hadden we vanochtend hebben we ook 2 afleveringen gedaan. Op de dag, nou, ik bedoel, we zitten hier natuurlijk live. En dan krijg je, we hadden nu iemand zitten die zei inderdaad van, ja, kijk, wat je natuurlijk wilt is, je wil mensen bewust maken en niet ze meteen in een hoek zetten en zeggen van, ja, je doet het fout.
Ja.
Want daar leren mensen in de praktijk ook niet zo gek veel van. Dan krijg je weerstand en dan is dat het. Terwijl op het moment dat je zegt, joh, hey, dit gebeurt en dit is wel degelijk een probleem en misschien doe je dat helemaal niet bewust, maar we moeten hier wel iets mee, dan ben je al een heel ander gesprek aan het voeren.
Kunnen jullie daar wat voorbeelden van noemen dan, Paul?
Nou, waar we het vanochtend over hadden, was onder andere validisme.
Ja.
Discriminatie wordt over het algemeen wordt dat gezien als anti-zwart racisme, moslimdiscriminatie.
Allemaal heel erge dingen, zeg maar.
Maar discriminatie is gewoon veel en veel breder. En juist ook dat proberen we in die podcast te benadrukken.
Wat is validisme? Kun je dat uitleggen?
Je hebt er vanochtend een heel gesprek over.
Sorry, validisme in dit geval is het buitensluiten en het niet, to not include. Ik loop even vast in het Nederlands. Maar dat je mensen met bepaalde handicaps eigenlijk buitensluit vanwege hun handicap. En dat je dus ook niet de voorzieningen wilt treffen om ervoor te zorgen dat ze mee kunnen doen. En validisme is ook heel vaak iets wat gebeurt zonder dat mensen erbij nadenken. Dus dat is niet zozeer een, oh, we vinden dit stom en dus sluiten we ze buiten. Maar het kan simpelweg al zijn, heeft dit gebouw een lift voor iemand die niet die trap op kan?
Ja, en om maar iets te doen. Ook gezien als iets wat je erbij doet. Oh ja, die mensen zijn er natuurlijk ook.
Ja, maar
zijn heel aardig en vriendelijk. Daarom hebben we die rolstoellift.
Precies, maar het hele punt is eigenlijk dat je in de basis moet zeggen van ja, maar volgens mij als je zegt dat iedereen dit gebouw moet kunnen gebruiken, dan is dit een onderdeel daarvan. Dan zou dit een integraal onderdeel van je plan moeten zijn. En heel vaak wordt dat dus ook niet gedaan als, wederom, het wordt nooit gedaan met slechte intenties. Maar er zijn dus best wel veel situaties dat zoiets wordt aangekaart en dat je dan ineens, dat je ook bij mensen soms ziet van, oh verrek, ja, daar hebben we helemaal niet bij stilgestaan.
Ja.
Maar het probleem is er wel.
Ja.
En toevallig van mijzelf, kijk, ik ben stoma-patiënt. Nou ja, daar zie je niks van aan de buitenkant, bij wijze van spreken. Maar om iets te noemen, als ik daar een lekkage of een probleem heb en ik loop in een stad waar geen enkel openbaar toilet beschikbaar is, en dat is ook hier in Amsterdam op sommige plekken zo, dan heb ik dus gewoon een probleem. Een serieus probleem. Want nou ja, en de mensen om me heen dan ook, maar dat even terzijde. Dus dat is gewoon, maar dat is dus een voorbeeld van validisme. Wordt dat gedaan om mij, Tom de Witte, te zieken? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel iets wat er is.
Maar hoe ver kun je dat trekken? Heb je daar ook discussie over met anderen of met elkaar? Ik hoorde bijvoorbeeld, dat is een heel goed voorbeeld. Er werd gezegd, je mag niet zeggen, iets is een blinde vlek. Want dan kunnen mensen die blind zijn, zouden daarop geïrriteerd kunnen raken of zo. Dat werd ook validisme genoemd. Ik probeer af te tasten waar dat nou zit.
Ja, ik vind dat moeilijk. Een blinde vlek zit gewoon in het Nederlands taalgebruik.
Ja, ja.
Het is wel zo dat er gewoon een hele hoop standaard Nederlandse opmerkingen zijn die gevoeligheden raken. Ja, daar moet je wel rekening mee houden.
Precies. En
maar om nou heel strikt iemand terecht te gaan wijzen op het moment dat hij het heeft over een blinde vlek, dat vind ik persoonlijk dat te ver gaan.
Ja.
Dit kwam toevallig vanochtend ook ter sprake. Want heel veel dingen worden ook, precies wat je zegt, in de taal zitten gewoon sommige dingen. En dat wordt totaal niet gebezigd met de gedachte van, nou, ik wil iemand daarmee kwetsen. Ik denk wel dat op het moment dat je inderdaad meteen daar volop ingaat van, ja, jij doet dit om mij te kwetsen, ja, dan dat helpt het gesprek doorgaans niet. Maar tegelijkertijd, ja, gevoeligheden zijn gevoeligheden met een reden. Dus het is meer, als het een simpel proces was van, nou, dit is goed en dit is fout en zo werkt dat, dan hadden we het al lang opgelost natuurlijk.
Ja,
er zitten heel veel grijze gebieden tussen en dat maakt het ook heel lastig.
En is een criterium dat er discriminatie is als het de intentie heeft gehad om te discrimineren?
Intentie speelt wel een grote rol, denk ik. Ja, absoluut. Ik denk dat, want onhandigheid, en iedereen is wel eens onhandig, hè? Ja. Ik bedoel, wat is ook zoiets van, oh, jij doet nu die podcast, dus dan zo van, nee, natuurlijk ben ik geen heilige. Iedereen maakt fouten. En dat is ook goed, want daar leer je van. Van fouten leer je. Ik denk inderdaad op het moment dat iemand gecorrigeerd wordt, of meermaals gecorrigeerd wordt, en dan nog steeds zoiets heeft van, nou ja, dat vind ik, ik blijf het doen, want dan is er wel degelijk sprake van slechte intentie. Maar ik wil toch geloven dat een hoop mensen geen slechte intenties hebben. Laten we het zo zeggen.
Ja. Ja, dat geloof ik zelf ook. Jullie zeggen al in de podcast dat je uitgaat van zachte krachten. Paul, kun je voorbeelden noemen van zachte krachten? Zit dan dat in hoe bepaalde groepen of communities met elkaar omgaan bijvoorbeeld?
Nou, wat je ziet in de stad is dat er gewoon hele mooie samenwerkingsverbanden ontstaan. Dat kan gewoon op klein niveau in de buurt, in de wijk zijn, waar mensen elkaar helpen. Maar dat soort stromingen, dat soort zachte krachten, die delven het onderspit om het lawaai wat online plaatsvindt en de mensen met een grote mond.
Ja.
Terwijl juist die onderstroom heel belangrijk is om te zorgen dat we gewoon met z'n allen een leefbaar Amsterdam weten te creëren en weten te behouden.
En zijn dan de zachte krachten, zijn die vooral bezig met ja, ik denk dan toch even in grote vormen, zware vormen van discriminatie en wat minder zware vormen van discriminatie. Is het dan zo dat er wat minder zware vormen van discriminatie, en ik besef nu al dat ik dat allemaal nogal arbitrair is, maar dat die de grote verhalen van ernstige vormen van discriminatie moeten dragen?
Hmm. Ja, ik denk dat... Ik snap je vraagstelling wel, hoor. Dus het is niet zo gek. Maar ik heb zelf altijd wel moeite met het kwantificeren van dit soort dingen. Want uiteindelijk...
Daarom vraag ik het ook, hoor.
Precies, ja. Het ding is van... Als er één ding is wat heel duidelijk is geworden in de afleveringen die we nu gemaakt hebben... en we gaan er nog meer maken, is dat... Uiteindelijk, als een persoon zich gediscrimineerd voelt... Mm-hmm. Dan is eigenlijk op dat moment... en wij zitten hier nu natuurlijk zowel namens discriminatie.nl als onszelf... Ja. Dan wil je gewoon een mogelijkheid bieden voor diegene om dat te kunnen melden. Om het ergens kwijt te kunnen.
Ja.
En nou weet ik vanuit, voor de mensen die werken bij discriminatie.nl... ook de consulenten en dergelijke... nou, die zullen altijd luisteren en zullen meedenken. En ja. Er wordt niet zo snel...
niet voordelen, neem ik aan.
Nou, nee, precies. Het hele idee is meer van je hoort het aan... en dan denk je, nou, oké, kunnen we hier iets mee, ja of nee? Of is luisteren soms al genoeg? Want dat is het ook. Er zijn ook mensen die bellen die zeggen... ja, dat is mij overkomen, wat moet ik hiermee? Nou, ja. Dan kan je tools geven om daarmee om te gaan. Het lastige is een beetje dat op het moment dat je gaat roepen... dit is erger dan dat, dan ben je leed aan het kwantificeren. En dat moet je niet doen, denk ik. Ja. Ik denk dat er zullen heus... tuurlijk zijn er wel bepaalde situaties waar je kan zeggen... van nou, dit is echt excessief en dat kan echt niet. Of je kan wel zien of iemand bijvoorbeeld zegt... ik heb discriminatie ervaren. Ik heb bijvoorbeeld als verhaal gehoord van een consulent die zei... nou, dan was er iemand die meldde... ik heb op werk discriminatie ervaren. En dan werd er een gesprek gevoerd.
Ja.
En dan kwam er uiteindelijk uit dat gesprek... dat die eerste persoon die het ervaren had... dat die bepaalde signalen ook niet had opgepikt... en dat er dus gewoon een heel groot misverstand was.
Ja.
Nou, dat misverstand werd uitgesproken... en uiteindelijk was het voor iedereen beter. Dus, maar dan kan je zeggen... ja, nou, dan viel het dus eigenlijk wel mee. Nou nee, die persoon heeft zich wel gediscrimineerd gevoeld. Dus je moet dat wel serieus nemen. Je moet er wel
maar
iets mee doen.
Maar betekent dat ook dat je een beetje op je tenen moet lopen af en toe?
Ja, weet ik niet.
Of betekent het gewoon dat je gevoeliger moet zijn? Dat kan natuurlijk ook.
Je hoeft niet op je tenen te lopen, maar je moet wel gevoelig zijn voor wat de impact van jouw woorden en wat jouw gedrag is op de ander.
En openstaan.
En openstaan, die sensitiviteit die wil nog wel eens een keertje ontbreken.
Ja. Absoluut. Ja.
Want is het voor mensen duidelijk waar ze terecht kunnen voor het melden van discriminatie? Want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zo teleurgesteld zijn in het politieke klimaat van de afgelopen jaren. Dat ze misschien helemaal niet het vertrouwen hebben dat er überhaupt iets mee wordt gedaan.
Dat begint langzaamaan te komen.
Het vertrouwen bedoel je?
Nou, dat vergt nog wat werk en wat aandacht hier en daar.
Ja.
Maar de meldroutes, hè, duidelijk zijn waar discriminatie gemeld kan worden. Tot een paar jaar geleden was dat puur afhankelijk van in welke stad je woonde.
Ja. Meldpunten.
Op welk terrein je gediscrimineerd werd en meer van dat soort aspecten.
Ja.
Dus op het moment dat jij gediscrimineerd werd, had je geen flauw idee waar je met je gevoelens heen moest en waar je die melding kon doen. We hebben in Nederland een zevental ADV's, antidiscriminatievoorzieningen.
Ja.
Die opereren sinds vorig jaar.
Twee jaar geleden.
Is het inmiddels onder de naam discriminatie.nl.
Maar dat is een gemeenschappelijke overheids...
Wordt het in ieder geval gestimuleerd ook. Het zijn wel losse organisaties, maar het is overheidshalve is het opgezet. Met ook inderdaad een beetje de gedachte van, nou ja, goed, het heet discriminatie.nl. Ja, simpeler kun je de URL niet maken, bij wijze van spreken. Ja. Van daar kan je in ieder geval beginnen. En dan word je en afhankelijk van in welke regio je zit, et cetera, kan je doorverwezen worden naar de regio die gaat over hetgene wat je aan het doen bent. Maar ze hebben het al geprobeerd strakker te maken. Ja, absoluut.
Dus je kan nu landelijk melden. Je gaat gewoon naar discriminatie.nl.
Gezien,
en dan kun je daar melden. Maar de hele afhandeling en de ondersteuning, dat wordt op lokaal en regionaal niveau gedaan. Dus op het moment dat een Amsterdammer iets meldt op discriminatie.nl, komt dat op de Hobbemakade, komt dat in de mailbox.
Ja.
Of op het moment dat je belt, kom je in Amsterdam terecht. En daar pakken de lokale consulenten dat op.
Ja, wat ik ook heb gezien in hoe de podcast wordt omschreven, is dat jullie ook bezig zijn met het versterken van de rol van omstanders.
Absoluut.
Hebben we het dan over fysieke omstanders? Of is het meer context wat je dan
Beide.
Bijtrekt?
Beide. In dit geval, nou, toevallig, dit is echt degene die we vandaag hebben opgenomen. Dat is maar grappig hoe dit gaat. In dit geval is het zo dat... Kijk, omstanders, dat kan letterlijk gaan van... je loopt op straat, je ziet iets gebeuren... en je wil misschien wel iets doen, maar je weet niet zo goed hoe.
Mm-hmm.
Het heeft namelijk ook te maken met... soms kan bijvoorbeeld... nou, stel je ziet een heel heftige situatie... en je zou wel willen ingrijpen, maar misschien durf je het niet zo goed. Want ja, mensen verstijven soms ook met dit soort dingen. Dus dat kan het zijn. Maar het kan ook zijn dat je op werk een collega hebt... die systematisch een andere collega kleineert.
Ja.
Omwille van een van de discriminatieredenen.
Ja, en spreekt die collega dan aan.
Doe op er eens dat, op mee. Ja.
Want
ja,
niet, dat. Op het moment dat iemand een botte opmerking tegen jou maakt en je bent zelf niet bij macht om daar per direct op te reageren. Als collega kan je er wel op reageren.
Precies.
En dat kan op het moment zelf, maar je kan ook eventjes wachten voor jou. Op het moment dat ik de menu tegenaan ga, bemoeien, dan escaleert het.
Ja, even wachten.
Maar zo meteen bij een kopje koffie, joh, Renk.
Ja, niet
doen. Is niet correct wat je daar doet, hè?
En het is ook de manier waarop. Want wat heel duidelijk werd, is je kan zeggen, hey, wat doe je nou, idioot of whatever. Nou goed, dan heb je ruzie. Maar je kan ook zeggen, joh, hey, het valt me op dat je dit doet. En eigenlijk, ja, niet zo tof. Ja. Volgens mij vindt die persoon dat ook niet zo best. Ja. Kunnen we hier iets mee? Dan zit je al heel anders in de wedstrijd. En natuurlijk, er zullen vast mensen zijn die zeggen, nou joh, dat ga je toch niet doen en dat is soft. En dan denk ik, ja, maar aan de andere kant, heel hard confronteren levert in de praktijk ook alleen maar bam op. Dat schiet ook niet op.
Want kun je daarmee dan ook terecht bij een vertrouwenspersoon? Wanneer is het te groot om bij een vertrouwenspersoon te raden te gaan?
Het ligt ook een beetje aan de organisatie zelf. Ja. Veel organisaties hebben tegenwoordig gelukkig een vertrouwenspersoon.
Absoluut.
Dus dat is, op het moment dat het bijvoorbeeld gaat om een werksituatie, zou dat je eerste stap zijn. En op het moment dat je daar niet mee uit de voeten komt, of je vertrouwt de vertrouwenspersoon niet, want dat komt ook voor.
Ja, dat is bijvoorbeeld de vrouw voor de grote baas is.
Met zo'n soort vertrouwenspersoon. Ja. Stap dan naar discriminatie.nl. En zij kunnen je dan verder helpen. Gaan in gesprek met je werkgever of willekeurig welke andere partij. Komen ze daar niet mee uit, dan kan je op een gegeven moment escaleren.
En het melden van discriminatie, dat kan steeds meer, steeds vaker in de wijk, echt, hè? Jullie hebben verschillende punten in Amsterdam, de Wallen, geloof ik.
Nou ja, sowieso, er zijn een aantal inloopspreekuren, zoals dat heet. In meerdere,
ja, maar dat is ook een van de 12 wensen.
Ja, zeggen, meer inloopspreekuren.
We hebben nu een viertal inloopmeldpunten op locatie.
Ja. Ja.
Maar nog lang niet in elke wijk.
Nee.
Terwijl fysieke punten bij de burger in de wijk is gewoon heel erg belangrijk.
En waar ze zich veilig genoeg voelen om dat ook te kunnen melden. Ja, en we merken wel dat de plekken waar het gebeurt, krijg je daadwerkelijk meer respons. En ander soort respons ook. Omdat ook niet iedereen dat online wil melden. Sommigen zeggen, ja, maar dan weet ik niet waar het terechtkomt. Nou, dat soort dingen. En dan is het gewoon veel fijner om iemand face-to-face te kunnen spreken.
Ja, maar je kan ook veel, veel sneller de angel uit het probleem halen. Precies. Op het moment dat mensen dagen, weken met zo'n ervaring rond blijven lopen. Dan gaat dat lopen etteren.
Hey, die vijf mensen, dat is ook samengebracht in een document. Hè? Mm-hmm. Hoe hard kun je slaan met dit document naar de toekomstige politiek toe? Want dit is echt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Als je hem stevig oprolt.
Ik was zeggen, een paar plastiekjes door mij en let's go.
Nee, maar het is aan de burger. We hebben zo meteen de gemeenteraadsverkiezingen. De verschillende politieke partijen hebben allemaal hun programma inmiddels op orde en bekendgemaakt. Dus maak de juiste keuze.
Kijken jullie ook naar verkiezingsprogramma's en het formuleren van die wensen?
Daar is rekening mee gehouden.
Ik wil zeggen, Dennis het wel naar gekeken. Ja.
Ja, maar het is geen politiek pamflet. Nee. Het zijn 12 wensen die gewoon heel hard nodig zijn om Amsterdam leefbaar te houden, leefbaar te maken.
Maar dan zou je toch willen dat je een beetje kunt slaan met zo'n ding, toch?
Nou ja, ik denk dat we dat
aankomt. Ja, nou, het gaat niet zozeer om slaan, het gaat meer om
masseren van goede gedachten.
Maar ook het goede gesprek voeren met je politieke partners. Met de ambtenaren, maar ook gewoon met de raadsleden en Jan en Alleman die hier zeggenschap in heeft. Ja.
Want om daar even op in te haken. Kijk, we zijn nu met mensen die, wat ik al aangaf, van per wens zoeken we naar mensen die ervaring hebben met dat vakgebied en die daar specifiek wat over kunnen zeggen. Maar stel, wij krijgen een belletje van een aantal politici die zeggen, nou, ik wil een beetje in gesprek. Nou, kom maar zitten hoor. Maakt mij niet uit.
Ja.
Want dan ben ik ook wel benieuwd wat ze dan te brengen hebben, zo gezegd. Weet je?
Ja, verkiezingen komen eraan. Dat zou me toch wel een beetje op mijn hoofd krabben.
Oh nee hoor. Het is namelijk heel simpel. Want om ook even aan te geven hoe wij er zelf in zitten. Van wij maken dit juist met de gedachte van, wederom, ik ben de luisteraar die het aanhoort en probeer de vraag te stellen om het te begrijpen. Maar ook een kritische vraag te stellen als ik denk dat iemand er niet genoeg mee doet. Dus op het moment dat er een politicus voor me zit die zegt, wij doen dat en wij kunnen op feiten zien dat dat niet zo is.
Ja, ja, precies.
Dan ga ik daar wel vragen over stellen.
Mag ik aan de tafel zitten? Radio, we hebben een goed gesprek.
Vind ik prima, kom maar door.
Als radioman merk je ook dat als er verkiezingen aankomen... Dan is het in één keer heel makkelijk om politici voor de camera te krijgen. Ja, heel raar, heel raar. Hey, maar goed, de 12 wensen. We hebben nog heel even. We kunnen ze niet alle 12 gaan benoemen natuurlijk. Laten we beginnen. Als we naar het uitzendschema kijken. Wat is de eerstvolgende wens die je...
Het ding is een beetje dat, omdat het ook een online programma is. We hebben nu de eerste 4 afleveringen staan nu live. Dus die kun je horen op via 12wensen.nl, op Spotify, op Apple. Op alle plekken waar je naar podcasts kan luisteren. Als je zoekt naar 12 wensen, dan vind je het. En het punt is een beetje dat wij zijn alle wensen, net zoals met het kwantificeren, wij zijn heel veel dingen door elkaar heen op aan het nemen. Want nou, zoals jij als maker ook wel weet, agenda's zijn soms echt een ramp. En de een kan die en de ander kan die. Ja. Dus het uploaden is ook in dat opzicht niet 100% chronologisch. Ja. Maar we doen ons best om zo snel mogelijk alles live te hebben voor de verkiezingen uit. Zodat iedereen wel gewoon een gegrond beeld kan vormen.
Dus. Ja, mag ik jullie hartelijk danken voor het fijne gesprek. Heel erg veel dank aan de gasten Floor Bastiaans, Edith Langeveld voor de column, Tom de Wit en Paul van Heel en Lucas Picht voor de mededelingen. Michiel van Enig, hartelijk dank voor de techniek en tot volgende week.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.